voor de dinsdag. En dat wordt ook weer groots opgezet. Nou, verder zijn er trainingssessies af en toe voor astronauten, zoals voor André Kuipers afgelopen dinsdag. Met een gesimuleerde aardverbinding met het European Space Center in België. Dat is ook goed gelopen. En ja, eerder waren er ook al dit soort sessies met een paar Japanse astronauten gepland. Maar die zaten in het Johnson Space Center. Maar vanwege een tropische storm daar moest de zaak stopgezet worden. En hebben ze dat gecanceld. Maar toen heeft later Mike Vinken dat overgenomen. En die heeft alsnog het een en ander af kunnen ronden. Dus zo blijven we toch bezig. Goed, Oscar 64, ja, doet het dus heel aardig in zijn mode B-relais, oftewel tegenwoordig mode UV, 70 up, 2 down. En de signalen zijn uiteraard niet sterk, downlink is niet veel meer dan 200 milliwatt of zo. De baken is iets sterker, maar het werkt prima in principe. In de doorlaatband zijn de signalen best goed en met een voldoende goed station kun je uitstekend verbindingen maken via die satelliet. Alleen, de signalen zijn natuurlijk wel een beetje afhankelijk van de polarisatie van antennes. Nou blijkt dat die dus wel gepolariseerd is, zeg maar. En dan blijkt dat als die vanuit het zuiden aankomt vliegen, tijdens avondpassages, dan is die in het zuiden linksom circulair gepolariseerd. En ja, dan, als je dan een rechtsom circulair gepolariseerde antenne hebt, zoals ik, heb je daar wat moeite mee, dan is de signaal zwakker. Maar als je in het noorden wegvliegt, dan is hij juist rechtsom circulair en dan is hij veel sterker. Dus zo kun je daar toch wel mee te maken krijgen. Dus als je met circulair gepolariseerde antennes hebt, dan moet je dus toch wel regelmatig eventjes omschakelen om te kijken wat het beste functioneert. En daar dan op die manier rekening mee houden. Even kijken. Kompas, verhalen, heel veel. Ares, allemaal al gehad. Oh, 32, die is sinds de 14e. Augustus niet meer gehoord. Op een of andere manier is er iets mis met misschien de boordcomputer die gereset is of dan ook. Maar hij zendt niet meer sinds de 14e augustus. Dus daar moet even naar gekeken worden. Kijk, Seeds. Ook een CubeSat. Die is inmiddels omgeschakeld naar CW-mode. Die had dus eerst andere signalen. Maar dat is nu omgeschakeld om een of andere reden. En hij lijkt ook een beetje frequentie geschoven te zijn ofzo. Er is in ieder geval wat verwarring over, maar oké. PC-SAT, NAV Oscar 44, die is toch weer een beetje terug aan het komen kennelijk. Er zijn wat stations die hem hebben kunnen gebruiken in de afgelopen. Dus uiteraard moet dat allemaal heel voorzichtig, want hij kan niet veel hebben. Maar misschien toch aardig om daar eens even naar te kijken. Dan NASA, die is bezig met voorbereidingen natuurlijk voor de vluchten naar de maan. Het hele nieuwe Constellation programma met de nieuwe raket ARIS-1 en de capsule Orion. Zeg maar de opvolger van de vroegere Apollo. Maar die ontwikkelingen gaan toch niet zo snel als ze gedacht hadden en er komt toch wat vertraging in. Nou legt NASA dat een beetje anders uit. Die zeggen van we hadden eigenlijk altijd al gepland om te mikken op 2015, maar we hebben sindsdien geprobeerd het hele programma naar voren te trekken. En hebben we dus zitten proberen het naar een vroegere datum te krijgen. Nou, dat blijkt nu dus toch niet haalbaar te zijn. En we komen dus toch uiteindelijk weer uit op die 2015. Nou ja, zo kun je vertraging ook goed praten natuurlijk. Maar oké, dat betekent dus wel dat ze na 2010, als de Space Shuttles het museum ingaan, helemaal niks meer hebben voor bemande vluchten. En dat ze pas in 2015 weer voor het eerst de ruimte in kunnen, als er verder vertraging komt. Dus alle bemande vluchten zullen dan via andere landen moeten. Dan komt het vooral neer op Rusland en met Rus, goede oude Soyuz die nog steeds gebruikt zal blijven worden voor vooral het internationale ruimtestation natuurlijk. Alle bemanningwisselingen die zullen vanaf nu dus ook echt met een Soyuz moeten plaatsvinden. Dus, interessante ontwikkeling wat dat betreft. En verder, daar ook niks meer. Even kijken, dan hebben we de andere ontwikkelingen. Space Station, druk bezig geweest met het testen van de nieuwe module Kipo van de Japanners. Waar ook afgelopen week de manipulatorarm getest is en die blijkt helemaal goed te functioneren. Dus dat gaat allemaal uitstekend daar. Verder zijn ze met allerlei experimenten bezig. En zijn ze bezig met wat afvalmaterialen in een progress te stoppen die op 2 september losgekoppeld wordt en dan zal verbranden in de atmosfeer. Afgelopen woensdag is de baan van de Space Station flink verhoogd met behulp van Jules Verne, ATV van de ESA, die nog steeds aan het Space Station vastzit. En die hebben hem flink uit omhoog geduwd. En dit allemaal op voorbereiding dus voor de komst van de volgende vluchten naar het Space Station met Progress en Soyuz in de herfst. Intussen wordt aan de shuttles gewerkt. In eerste instantie natuurlijk Atlantis voor vlucht STS-125 naar de Hubble Space Telescope. Ze hadden zitten proberen die lancering van STS-125 en ook 126 iets naar voren te trekken, maar dat gaat toch niet lukken. Dus het blijft STS-125 op 8 oktober. En dan gaan ze dus een aantal ruimtewandelingen uitvoeren rondom de Hubble Space Telescope en een aantal dingen vervangen en verbeteren en noem maar op. De astronauten zijn nu nog steeds bezig met het oefenen van de ruimtewandelingen in een heel groot zwembad, zeg maar. Een gigantisch ding. Dat is heel indrukwekkend, ik heb er ook eens naast gestaan. Daar in het Johnson Space Center in Houston. En dat is zo groot dat er zelfs een 1-op-1 schaalmodel van de Hubble Space Telescope in past. Waar ze dan ook echt op kunnen oefenen in hun ruimte pakken. Maar goed, de volgende vlucht wordt dan Endeavour, STS-126 naar het Space Station op 10 november 's avonds, dus eigenlijk 11 november 's morgens onze tijd. En dan gaat er weer het een en het ander naar het Space Station gebracht worden, maar dat duurt nog even. Maar eerst Atlantis dus, die wordt morgen vanuit het OPF naar het VAB gebracht, het grote Vehicle Assembly Building, waar die dus aan de grote brandstoftank en de externe vaste brandstofmotoren wordt vastgeknoopt. En daarmee komt het alweer een stapje dichterbij. Goed, dan even door de lijst van amateursatellieten kijken. Qt1 die doet het nog aardig met zijn telemetrieuitzendingen. Oscar 7 die is dus sinds enige tijd weer elke omloop in de schaduw van de aarde aan het komen. Nee, sorry, juist niet meer. Daardoor, hij komt nu juist continu in de zon en daardoor krijgt hij de kans om weer met zijn timer te gaan werken en keurig elke omloop om te schakelen. Of elke dag om te schakelen bedoel ik. Dus nu doet hij weer afwisselend de ene dag mode A en de volgende dag mode B. Bijvoorbeeld vandaag staat hij mode A, dus morgen zal hij alweer in mode B verschijnen. Net als eerst toen de satelliet continu in de zon zat. Psi-5 die doet het nog steeds. RS-15 wordt af en toe weer eens gehoord met zijn telemetriebaken alleen dan. Oscar 16 doet het nog steeds helemaal niet, krijgen ze niet meer goed in bedrijf. Oscar 19, mooie CW-telemetrie, prima signaal. Oscar 27 doet het goed. Oscar 29, ja, sinds kort dus weer full in bedrijf, ook in de schaduw van de aarde, vreemd genoeg. Dus de batterij lijkt het weer helemaal uitstekend te doen. Oscar 32, zoals vermeld, doet hij het even niet meer. Moeten ze even vanuit het commandostation waarschijnlijk wat actie ondernemen. En dan Oscar 50, 51, 52 en 64, dus oftewel Delphi C3, die doen het allemaal prima. Allemaal volledig in bedrijf, goed bruikbaar. Psi-4 doet het ook met zijn packet uitzendingen. En vanuit het Space Station helaas geen signalen, behalve dan tijdens een Ares-verbinding. Nou ja, daar hebben we hier dus niet zoveel aan. Goed, dan even naar de toegift van deze week. Spiano Delta Lima Oscar trouwens. Dus even gaan kijken naar Amstrad Fase 5A. Een aardig project wat eraan zit te komen. Misschien eerst even uitleggen hoezo Fase 5. Wat houdt dat nou eigenlijk in? Voor wie het nog niet wist, amateursatellieten die zijn dus ingedeeld in fasen. Het begon met fase 1. Dat zijn alle amateursatellieten in een lage baan om de aarde die geen zonnepanelen hebben. Dus alleen maar batterijen die dus leeglopen en als die leeg zijn dan is de missie voorbij. die zie je soms nog wel eens verschijnen. Hè. Die hebben we nu ook met een paar wetenschappelijke dingetjes, zoals Andy geloof ik ook was, en Fcal. Maar ook Zoetzat 1 was zo eentje. Geen zonnepanelen, maar alleen batterijen. En als die leeg zijn, houdt het op. Die lage banen moet je trouwens zien als niet hoger dan 2000 kilometer of zo. Fase 2 satellieten, dat zijn alle amateursatellieten, ook in lage banen om de aarde, maar dan met zonnepanelen, die dus een veel langere levensduur hebben. En die dus jarenlang kunnen blijven functioneren. Fase 3 satellieten zijn amateursatellieten in een baan om de aarde die duidelijk hoger is dan 2000 kilometer, de hogere banen. Over het algemeen zijn dat dan satellieten in hoge elliptische banen. En daarvan hebben we er 4 gehad. De eerste is de lancering mislukt, maar daarna kwamen de Zoska 10, 13 en 40 bijvoorbeeld. En er zijn er nog wel een paar onderweg, zoals fase 3e. En dan heb je fase 4, dat zijn alle amateursatellieten in geostationaire baan. Die hebben we nog geen. Er zijn al jaren plannen voor, maar dat is erg lastig. Dat is heel duur en moeilijk te maken enzovoorts. Nou, dat is echt een lastige zaak. Bovendien, zo'n satelliet, omdat die stilstaat, kan hij maar pakweg 1/3 van de aardbol bedienen en de rest heeft dat dus niks aan. Dus daar zal dus ook maar een beperkte groep mensen aan mee willen betalen. En dat maakt het bij zo'n dure satelliet dus extra lastig. Maar goed, ze zullen wel eens komen, vooral ook omdat Amsat daarna nu van plan is om mee te gaan liften met een Intelsat communicatiesatelliet die in een geostationaire baan wordt gebracht. Dus wie weet zijn daar dan mogelijkheden. Goed, dus fase 4 nog even niet, maar dan de volgende is fase 5 en dat zijn dus alle amateursatellieten of ruimtevaartuigen zou je het dan kunnen noemen, die niet in een baan om de aarde zitten, die dus dieper de ruimte ingaan. En dan maakt het niet uit waar ze naartoe gaan. Dat kan dus van alles zijn, dat kan naar de maan zijn, naar andere planeten of zomaar ergens de ruimte in, diep de ruimte in, een baan om de zon, wat dan ook. Amsat DL, de Duitse organisatie, die heeft vooral veel ervaring opgedaan met fase 3 satellieten, dus Oscar 10, 13 en 40. En die zijn nu bezig dus met fase 3e, de opvolger weer. Eigenlijk zo'n beetje lijkt die veel op Oscar 10 en 13, qua afmetingen en mogelijkheden. Maar die zijn nu van plan om eens meteen door te stomen naar fase 5 ruimtevaartuigen. En de eerste die ze nu gaan bouwen is fase 5a dus. Die zijn ze nu al aan het bouwen, langzaam maar zeker. En die moet dus diep de ruimte ingaan. Dan zou je denken, ja, wat is nou het meest logische? Als je uitgekeken bent op de aarde, zeg maar, het meest handige lijkt dan om te gaan naar de maan. Maar is dat wel zo? Wat moet je nou bij de maan? Nou, dan zou je denken, dan ga je daar natuurlijk een zachte landing maken en dan kun je daar van alles gaan doen. Nou, dat is niet zo makkelijk natuurlijk voor amateurs. Dus een landing op de maan, dan zou je mee moeten liften met iemand anders, want zelf zou je dat niet zo makkelijk kunnen. Dan zou je denken dan misschien een baan om de maan, maar dat is ook niet zo handig, want zo'n baan is helemaal niet stabiel. Vooral vanwege dus de aanwezigheid van die zware aarde, die dus de hele tijd aan zo'n object zit te trekken. Die baan, dat lukt gewoon niet om die stabiel te houden. En als je hem al in zijn baan wil houden, kost dat heel veel brandstof. En dat is natuurlijk maar beperkt. En dan na een tijdje, als die brandstof op is, dan is het ook zo afgelopen. Dan stort hij neer op de maan. Dus je hebt er allemaal niet zoveel aan. Bovendien, als je vanuit de aarde via een satelliet wil communiceren, waarom zou je hem dan in een baan op de maan brengen? Dat is veel logischer om hem in een baan om de aarde te brengen natuurlijk. Dus het heeft niet zoveel zin. Hè? Die signalen is allemaal veel zwakker. En waarom zou je? Dus veel interessanter is het dan om meteen door te stomen naar Mars. Dan denk je, ja, is dat dan niet veel moeilijker? Nou nee, eigenlijk niet. Want wat moet je doen om dieper de ruimte in te gaan? Gewoon een extra duw geven, zodat je uit die aardbaan loskomt. Hè, en wat ze dan zeggen, aan de aantrekkingskracht van de aarde ontsnappen. En dan de ruimte in. En dan, dan maakt het niet meer uit waar je naartoe gaat. Of je dan naar de maan of naar Mars gaat, dat is eigenlijk weinig verschil. Het is alleen een kwestie van langer wachten. Dan kom je bij Mars uit. Dus je hoeft niet per se te zeggen van je moet naar de maan, want dat is een stuk makkelijker en goedkoper ofzo. Dat is gewoon niet zo. Mars is niet veel moeilijker. Dus waarom niet Mars? Per slot weken gaan er ook al heel veel andere ruimtevaartuigen naartoe. Weliswaar allemaal overheidsruimtevaartuigen natuurlijk. Die allerlei onderzoek doen bij Mars. Zowel in de baan om Mars als ook landingen op Mars natuurlijk, zoals onlangs weer Phoenix en eerder die Marswagentjes die nog steeds rondrijden trouwens na een aantal jaar. En ja, daar is veel te doen kennelijk, dus waarom zou je er ook niet eens met een amateur ruimtevaartuig naartoe gaan? Dat zou natuurlijk heel apart zijn, want dat is nog nooit eerder gedaan. een amateur ding überhaupt wat buiten een aardbaan is gekomen. Ook al niet naar de maan, maar helemaal niet naar Mars. Dus dat zou wel heel apart zijn. Dus dat kan een interessante actie worden om eens richting Mars te gaan kijken. Je moet natuurlijk wel een groter, zwaarder ruimtevaartuig bouwen, want je hebt toch wat meer communicatiemogelijkheden nodig, want de afstand is natuurlijk veel groter. Je hebt wat meer vermogen nodig en een grotere antenne. Nou, daar komt dan ook een grote parabola-antenne van 2 meter diameter aan te zitten. En ze gaan met een dikke eindtrap werken van 100 watt. Dus dat geeft toch wel een flink signaal. Nou, verder moet je dan even uitrekenen hoe dat moet gaan lopen natuurlijk. Dus ook de trekking is heel interessant, want dan ga je eens een keer wat anders doen dan een object in een baan om de aarde brengen. Nou, je moet hem nou naar Mars toe manoeuvreren. Nou, dat is voor amateurs natuurlijk ook nieuw om daar eens mee bezig te zijn. Dus dat is ook weer een leuke uitdaging. Hoe breng je een ding vanuit een baan om de aarde naar Mars toe en dan bij Mars weer in een baan om Mars. Dat is toch wel een heel gedoe om dat allemaal uit te rekenen. Dat is allemaal nieuw en dus een leuke uitdaging. Nou, dan kom je natuurlijk met de vraag, hoe ga je dan communiceren met dat ding? Nou, AMSAT-DL heeft daar wat mogelijkheden voor, sowieso, want die hebben al een grote 20 meter parabolantenne in Bochum staan die ze daarvoor gaan gebruiken. Dus dat zal zeker wel lukken. Maar is dat dan nog is dat dan moeilijk voor hun? Nou, nee, niet echt, want ze hebben er al flink mee geoefend. Ze kunnen zonder meer routinematig andere ruimtevaartuigen ontvangen die rond Mars rondvliegen. Dat is geen enkel probleem, dat is allemaal dikke signalen. En ze hebben ook andere ruimtevaartuigen elders ontvangen, Rosetta, maar bijvoorbeeld ook Voyager 1, die al het zonnestelsel uitgevlogen is. Die hebben ze in 2006 nog ontvangen, terwijl die op 14,7 miljard kilometer weg zat. Dus ook dat lukt ze met die apparatuur. Dus ze hebben al ervaring met zwakke signalen ver weg. Dus met die schotel kunnen ze zeker ook zwakke signalen van Mars ontvangen. Dat is geen enkel probleem. Nou, ze gaan daar natuurlijk ook, als die bij Mars aangekomen is, allerlei wetenschappelijke zaakjes doen. Metingen doen aan de ionosfeer van Mars en zo. En waarschijnlijk nemen ze ook nog experimenten mee die dan in de Mars-atmosfeer iets kunnen gaan doen. Zoals een ballon die ze dan naar beneden laten zakken, die een ballonvaart door de atmosfeer van Mars gaat maken. Metingen gaat doen enzovoort. Bovendien is het zo dat die dingen die op Mars geland zijn, zoals Phoenix en zo, die communiceren in de 70 centimeter band met de ruimtevaartuigen die om Mars heen vliegen. En die zijn er dus verschillende. Mars Global Surveyor of hoe heet je ook weer, die verschillende Mars Express van de ESA en zo, die worden dus allemaal als relais-satelliet gebruikt. Dus als er iets op Mars rondrijdt of stilstaat of wat dan ook, dan zenden die via een 70 centimeter link naar zo'n ruimtevaartuig wat om Mars cirkelt. En die relieert het dan en stuurt het dan naar de aarde toe. Maar daarbij hebben ze natuurlijk maar beperkte mogelijkheden. Dus als er iemand mee wil komen helpen, zoals een amateur ding, AMSAT fase 5A dus bijvoorbeeld, dan is dat zeer welkom. Dus NASA en ESA zijn er heel blij mee dat die amateurs dat willen komen doen. En dat die ook mee kunnen komen helpen met het relayeren van allerlei signalen, van allerlei zondes en toestanden. Dus dat zal ook zeker helpen. Dus er kan ook op wetenschappelijk gebied een flinke bijdrage worden geleverd. En allerlei leuke dingen worden gedaan. Misschien kunnen er nog kleine hulpsatellietjes worden uitgezet vanuit fase 5A. Die ook in een baan om Mars worden gebracht om zodoende metingen te kunnen doen. Enzovoort, dus dat moeten ze allemaal nog bekijken. Overigens heeft de ESA ook een plan om een wagentje op Mars neer te zetten wat daar rond gaat rijden, ExoMars. Dus ook dat kan helpen als fase 5A dan als relaissysteem gaat functioneren. Nou, wat is dan de planning globaal? Nou, ze zijn nog eerst natuurlijk bezig met fase 3E om die af te maken. Die zou eind dit jaar klaar moeten zijn en hopelijk volgend jaar gelanceerd kunnen worden als het lukt. Nou, en dan gaan ze volder tegenaan om fase 5A te bouwen. En die hopen ze dan te kunnen lanceren eind 2010, begin 2011. En dan in november 2011 moet hij dan vanuit die hoge elliptische baan om de aarde vertrekken met een flinke vuurstoot in een baan naar Mars. En daar komt hij dan, als het goed is, aan in augustus 2012. En dan gaat hij daar in een baan om Mars komen? Nou, dan is natuurlijk de vraag, ja, hebben gewone amateurs daar iets aan? Want het is allemaal natuurlijk met grote schotels in 20 meter en zo. En overigens ook in Dwingelo hebben we een 25 meter schotel en die hopen we ook daarbij in te zetten. Ook mee te helpen die signalen te ontvangen en zo. Dus dat zal allemaal wel lukken. Maar wat heeft een gewone amateur daar nou aan? Zou die daar ook iets mee kunnen? Nou, de downlink van fase 5a komt bij 10,4, 10,45 gigahertz, zo'n beetje. En dat is een best hoge frequentie. En hij zit behoorlijk ver weg. Nou, die afstand varieert wat, maar stel, je gaat dus even uit van een afstand van 150 miljoen kilometer. Dus één astronomische eenheid. Nou, dan kun je uitrekenen wat het padverlies is over die afstand die je dan hebt. En dat is dan min 276 dB. Dat klinkt heel erg groot natuurlijk, van nou dan blijft er niet veel over. Maar als je dat nou eens gewoon vergelijkt met moonbounce op 10 gigahertz, dus EME-verbindingen, dus van de aarde naar de maan reflecteren en weer terug, dan heb je een compleet heen en terug opgeteld padverlies van min 295 dB. Oftewel, een moonbounce signaal is 20 dB zwakker. Dus is het mogelijk om signalen van Mars te ontvangen voor een amateur? Ja, zeker wel. Want als je moonbounce kunt ontvangen op 10 gigahertz, dan kun je dus zeker signalen van Mars ontvangen op 10 gigahertz. Dus geen enkel probleem. Die zijn sterker. Nou, dan zou je eens moeten gaan rekenen, wat heb je dan nodig? Stel dat je nou eens uitgaat van een ontvangstantenne, een schotelantennetje, parabool van 60 centimeter diameter. En ervan uitgaande dat dus bij die fase 5a inderdaad die 2 meter paraboolantenne in gebruik is met 100 watt output. En je gaat dan uitrekenen wat je dan krijgt. Dan heb je een signaal op de grond, kun je helemaal doorrekenen, van min 146,4 dBm. Nou, is dat voldoende? Komt dat boven de ruis uit? Nou, dat hangt van de kwaliteit van je ontvanger af, van het ruisgetal. Als je uitgaat van een eigenlijk helemaal niet eens zo'n goede ontvanger, systeemtemperatuur 110 Kelvin, oftewel een ruisgetal van 1,4 dB. Dat kan tegenwoordig al beter, maar stel dat je dat hebt en je gaat uit van een bandbreedte van 400 Hz, en dat is wat je gaat gebruiken omdat de telemetrieuitzendingen dezelfde zullen zijn als bij Oscar 10, 13 en 40. Dus die PSK-telemetrieuitzendingen van 400 bits per seconde. Dan heb je dus 400 Hz bandbreedte. Nou, dan kun je uitrekenen dat je dan uiteindelijk een ruisniveau krijgt van min 152,2 dBm. Oftewel, je hebt een signaal ruisverhouding van 5,8 dB. En voor het decoderen van die telemetrie heb je maar 2 tot 3 dB signaal ruisverhouding nodig. Dus het lukt gewoon. Je kunt met zelfs een 60 centimeter schoteltje de telemetrie van die fase 5a, als je om Mars cirkelt, gewoon ontvangen en decoderen. Dat werkt. Maar dan wel dus alleen uitgaande van die afstand van één astronomische eenheid. Nou, dat is natuurlijk niet de hele tijd zo, hè, want de afstand tussen de aarde en Mars varieert voortdurend. En ze zitten in verschillende banen. Aarde zit dichter bij de zon en beweegt dus sneller. Dus die haalt Mars in, vliegt Mars voorbij als het ware. En dan na een tijdje zitten ze zelfs tegenover elkaar, hè, vanuit de zon gezien. En dan wordt de afstand flink groter. Nou, de grootste afstand die je kunt hebben tussen de aarde en Mars is 2,55 astronomische eenheid. Nou, dan kun je uitrekenen. Voor zo'n 60 centimeter schoteltje kun je nog steeds ontvangst hebben tot 1,4 astronomische eenheid. Dus die 2,55 is te veel. Dan lukt het niet meer. Maar als je dan een iets grotere antenne gebruikt, lukt het weer wel. Dus een schotel van een paraboolantenne van 1,2 meter, 1 meter 20, is voldoende om voortdurend ontvangst te houden van fase 5a. Maakt niet uit waar die dan zit in de baan om Mars. Dus zelfs met een kleinere antenne lukt het. En misschien zelfs tot een paraboolantennetje van maar 30 centimeter kun je tijdelijk, maar dan maar een paar dagen achter elkaar misschien en dan een hele tijd niet meer. Maar tijdelijk kun je dan zelfs ook nog die Marszonde ontvangen. Dus kun je nagaan. Maar met 60 of 80 centimeter lukt het ook. En met 60 centimeter bijvoorbeeld kun je zo'n 270 dagen per cyclus meedenken. De rest van de tijd lukt het niet. En zo'n cyclus duurt dan zo'n 26 maanden. Dus zeg maar 9 maanden van de 26 maanden kun je de telemetrie ontvangen met een 60 centimeter schotel. Maar als je nou iets grotere antenne pakt, 1,20 meter, dan lukt het continu. Kortom, kunnen amateurs meedoen? Ja, zeker, geen enkel probleem. Nou ja, waarom gaan ze dan in Bochum toch met die grote 20 meter antenne werken? Nou, gewoon omdat de berekening natuurlijk van toepassing was voor die 400 bits per seconde telemetrie. Maar ze willen ook af en toe misschien eens een hogere datasnelheid pakken. En dan heb je dus een grotere bandbreedte nodig. Ja, en dan heb je ook meer ruis, oftewel dan heb je grotere antenne nodig, meer gain. Bovendien, er is ook een periode dat die grote richtantenne op de satelliet nog niet naar de aarde gericht is. En dan moet je dus met fase 5a kunnen communiceren met de rondstralerantennetjes die eraan vastzitten. En daar zijn de signalen veel zwakker. En daarvoor is ook die veel grotere schotel nodig. En daarom moet dat grondstation dus toch wel de beschikking hebben over iets grotere antennen voor dat soort situaties. Maar normalerwijze is het niet nodig. Nou, zou een amateur ook kunnen zenden naar fase 5a? Heeft dat zin? Nou, dat kun je ook uitrekenen. En dan blijkt dat je dan op 10 GHz zo'n 75 watt PEP moet hebben. Met een schotel van 1 meter. Dan zou het lukken. Maar ja, is dat zinnig? Heeft het zin om daar bijvoorbeeld dan een relaisstation in bedrijf te zetten? Niet echt natuurlijk, want je krijgt al een tijd naar Mars toe en weer terug van 3 kwartier. Dus als je dan hallo roept richting Mars, dan hoor je 3 kwartier later je eigen hallo terugkomen of zo, hè, via dat relais. Dat heeft niet zoveel zin. Communiceren lukt dus toch niet. En bovendien, ja, de meeste amateurs zullen geen 75 watt output kunnen halen op 10 GHz. Dat is niet zo zinnig. Nou hoeft dat trouwens niet op 10 GHz, want dat klinkt natuurlijk ergens anders. Maar toch, dat soort toepassingen zal niet zo zinnig zijn. Maar ontvangst is wel aardig en dan zou je kunnen helpen om bijvoorbeeld de telemetrie mee te ontvangen. Vooral dus als het ruimtevaartuig bij Mars buiten het bereik is van het grondstation in Duitsland, dan is het toch handig als mensen aan de andere kant van de aarde ook mee kunnen kijken en telemetrie kunnen oppikken en dan doorgeven via internet of zo. Dan hebben we dat Genzo-netwerk misschien weer voor nodig. Dus, wie weet. Zijn aardige mogelijkheden. Wel is het mogelijk om ook ranging-metingen te doen, dus afstandmetingen. Door mee te kijken met signalen die dan eventueel door het commandostation worden opgestuurd naar Mars en dan weer terugkomen. En dan kunnen amateurs meehelpen meten. Dan zou je een nauwkeurigheid kunnen gaan halen van 50 kilometer op die afstand van 1 astronomische eenheid. Dat zou aardig zijn. Kortom, mogelijkheden genoeg. En die fase 5a die is dus echt wel ook interessant voor amateurs om eens een keer iets anders te doen dan alleen maar banen om de aarde volgen. En eens een keer dieper de ruimte in te kijken en daar ook veel van te leren. Dus trekking in de ruimte bij Mars en noem maar op, om dat ook eens te oefenen. Ook eens te rekenen hoe dat allemaal werkt en zo. Heel leerzaam. Dus wie weet, kan nog interessant worden in de komende jaren. Goed, tot zover even een extra verhaal erbij, want de rest was wat korter. Dus dan hebben we toch weer een compleet verhaal bij elkaar. Even kijken, PNKIH en de groep PA0 Delta Limonska. Oké, van PA0 DLO. Ja, die zijn er sowieso 4, maar ik dacht zelfs meer. Maar die Lagrange-punten, ja, die zitten natuurlijk nog veel verder weg. En bijvoorbeeld Lagrange, het was het 1 of 2, die richting de zon zit. Die zit op 1,5 miljoen kilometer. En dat is natuurlijk toch een beetje onhandig, denk ik. Maar goed, is ook wel leuk mee te spelen. Wie weet. Maar sommige daarvan die zijn stabiel en andere zijn instabiel. Dus dan moet je even kijken of dat dan zinnig is. Want dan moet je ook weer gaan manoeuvreren, hè, om zo'n ding op zijn plaats te houden en zo. Maar ja, goed. Dat zijn weer heel andersoortige experimenten. Goed, Frans, Erik Zeedeel nog.
Ja, Nico. Interessante verhalen, hè. En wat je dan straks allemaal niet kan met een schoteltje van een meter. Overigens, op Funk Amateur van deze maand staat ook onze Belgische vriend met zijn schoteltje van een meter. Met een aangepaste reflector, met zijn hyperbolisch gevalletje. Dat is wel grappig. Voor de rest is er geen artikeltje erbij, dat is jammer. Hij heeft dus in Engeland het een en ander weer laten zien. Lagrange-punten. Ja, als je verder weggaat tussen andere planeten, dan is het ook wel uit te rekenen. Maar inderdaad, wat je zegt, je moet dan blijven bijsturen. Dan wordt de invloed van andere planeten steeds groter. Dat is even lastig. Als je Jupiter voorbij komt zeilen, dan ben je mooi klaar. Terwijl als je dicht bij huis blijft, alleen tussen de maan en de aarde en de zon, dan heb je een min of meer gesloten systeem en dan doet de rest weinig. En dat is veel stabieler. Maar goed, ja, wel een leuk idee. En de afstand, ja, voor communiceren, het duurt enorm lang, hè. Als je continu datastroom ontvangt, dan kun je mooi tunen en de dopplers uitrekenen, dan weet je wat je hebt. Maar als je iets weg zou sturen en je hoort een hele poos niks, nou dan heb je er inderdaad niet veel aan. Maar leuk bericht, Nico. Interessante verhaal. Ik ben heel benieuwd hoe de Dopplerrekening daar nog in de amateurwereld terechtkomt. Dus niet alleen de Doppler van Mars, rondom Mars, maar Mars zelf. Jouw draaiing om de aarde. Nou ja, je weet het wel. Er komt heel wat bekijken. Maar wel erg leuk. Terug naar het satellietnet. P0DLO, P1RXJ.
Ja, van P0DLO. Ja, je hebt 3 Dopplershifts staan te verwerken. je rotatie van de aarde inderdaad, waardoor jij zelf beweegt. De beweging van de aarde natuurlijk, ja, ten opzichte van Mars. Nou ja, zijn er nog meer dus. En dan Mars die weer beweegt en dan dat ding wat om Mars rond fietst en dus ook beweegt. En dan, ja, En dan gaat hij ook nog eens half achter Mars verdwijnen natuurlijk in zijn baan op Mars. Daar moet je ook weer rekening mee houden dat je hem tijdelijk kwijt bent. Oh, dat wordt een vlag. Leuke dingen worden dat. ITR, PNL-DLO.
Ja, oké, PNL-DLO, de groep PNL ITR. Ja, dat zijn hele aardige ontwikkelingen. En ik hoorde van een, ik ben afgelopen 2 weken terug alweer. Het is de laatste dag van vakantie, dus ook twee, ja. We hebben de EME-conferentie geweest in Florence. We hebben een Duitser gesproken, die was heel actief met het trekken van Deep Space Probes op 8,4 GHz. Die was ook gestart met een kleine opzetschotel, gewoon voor televisie. Die had nou wat grotere, van 2 meter doorsneden, maar die kon inderdaad voor Cassini en dat soort dingen kon niet meer opvangen. Heel erg leuk. En er schijnt al een programmaatje te zijn. Dat kunnen we installeren voor een satelliettrekkingprogramma, maar dan voor Deep Space Probes. Die werkt dan in combinatie met het horizon systeem. GPL en die stuurt dan weer zijn motor aan. Dus hij zei ik selecteer gewoon die space probe en dan trek zoals wij nou met de Leo's doen en dan richt zijn antenne naar de zondes. Dat is wel heel erg grappig, ja. En ik had nog iets anders, voor Frans moest ik ineens aan denken, want de vorige keer hadden we het over een signaal op 23 centimeter, een baken via de maan. Daar had ik hem het linkje gestuurd van het Amerikaanse CETI-baken. Maar op de EME-conferentie was in Oostenrijk en die had weer een ander baken. Die had er een gemaakt en die kun je via internet aan en schakelen. Van Oscar Echo 5 Juliet Fox Lima. En die heeft op de school waar hij werkt een parabool staan en die kun je gewoon via internet naar de maan richten. Het juiste vermogen kiezen. Stapjes van 1. Met een 1,10 en 100 watt. En dan kun je zelf proberen de echo te ontvangen. En ik zal, als je interesse hebt, even het linkje sturen. Dat is misschien wel aardig. PNRC-peentje.
Ja, Rob, heel graag. Want binnenkort hebben we die discussie weer met die mannen. Dit lijkt me een leuke applicatie. En bij voorbaat bedankt.
Alright. Ja, lijkt me ook interessant, Rob. Want ook dat andere ding kende ik, van CETI. Daar hadden we ook al eens zitten kijken. Dus als je die link ook even wilt kopiëren. En overigens dat programma waar je het over had, dat heb ik al eens eerder vermeld. Dat heb ik ook al draaien. Dat is Hello Space, van een Duitser geloof ik. Moet je maar eens op internet zoeken, Hello Space. Dat is inderdaad gekoppeld aan Horizon pakket. Dus daar kun je inderdaad redelijk vlot gaan trekken. Deep Space, best grappig. Dus ja, dat zijn de ontwikkelingen waar we er straks allemaal mee te maken krijgen. Heel leuk. Goed, dan even kijken of er nog andere stations zijn voor het net vanavond, PNL-DLO.
PDC-WRT, was een beetje laat ingeschakeld, was met morsecursus bezig. Het is mooi dat ik nog even meekrijg van Mars. Dat is een hele interessante ontwikkeling die ik ook zeer goed ga volgen. Dat vind ik wel leuk. Ik zat te denken dan aan een repeaterachtige functie, maar als je 3 kwartier vertraging hebt, ja, dan houdt het op.
Nee, precies. Dat heeft niet zoveel zin. Hè. Bij de maan wordt het al onhandig. Dan doe je er al 2,5 seconden over voordat er iets terugkomt. Maar dat is misschien nog te doen. Maar bij Mars wordt het echt wel heel onpraktisch. Maar goed, nee. Maar daar gaat het dan ook niet om. Het gaat om andersoortige dingen. Hè. Dus dat je al die data kunt oppikken die de dingen uitzendt. En de wetenschappelijke experimenten die er aan boord zitten. Of die dan weer relieert vanaf Mars en zo. Nou, dat je dat allemaal live mee kan kijken. Ook wel aardig lijkt me zo. Maar goed, het idee alleen al. Hè. Goed, nog even kijken of er nog andere stations zijn bij aan al delen. Nee dus. Nou, dan waren we er alweer. Oh ja, Rob, eventjes. Jij had nog een plan om nog een verhaal op te sturen met e-mail. Dat was nog niet gelukt. Gaat dat nog?
Oh ja, klopt. Dat heb ik voor mijn vakantie beloofd, ja. zal het dadelijk even doen.
Ja, oké. Okay. Misschien dat ik nog, ja, ik zal kijken of ik nog wat aanvullingen heb of zo. Ik zit ook alweer wat achtergronddingen te bekijken. Maar goed, daar hebben we het nog wel over. En volgende week is het al zover, hè?
Ja, precies. Dus, nou, ik denk dat ik heb al wat aanpassingen bedacht, dus die moet ik deze week nog even doen. Dat is eigenlijk meer een uitstapje, maar ach, is het toch leuk, hè?
Ja, precies. Ja, er schijnt toch wel wat belangstelling voor te zijn ook. Grappig. Ik zal er ook zijn. Oké, okay, goed. Nog iemand anders die nog wat heeft voordat we stoppen bij Arnold Eerle?
Oké. Okay.
Okido. Nou, prima. Dan allemaal de groeten. Tot volgende week. Met volgende net ben ik er van tussen bij Arnold Eerle. Delta Limanska. Bye.
En ook van mij bedankt, Nico. Erik.
Heel bedankt, Nico. Houdoe.
Ja, Bert, dus roep hem maar. Nee, ik heb geen mail aangehad, hè, maar waar hebben we naartoe gestuurd? Welke destinatie? Oh, dan kan ik ter plekke kijken, want ik heb de laptop al aangezet. Moet ik even kijken of kan je het zo zeggen? Ja, Bertus, ik heb hem gelezen. Oh, dan zal ik even kijken of er ook nog een tweede onderhangt. Ik heb nu het verhaal van vanmiddag met eronder een aanhangseltje over discussiegroepen, maar ik weet niet of dat een andere mail is. Maar even kijken, moment. Ja, het mailtje eronder is maar twee regeltjes, hè. Maar dat verwijst naar die eerste, voor de zekerheid. Maar dat is ook aangekomen. En ik heb de link van Rob Pieter ook al binnen. Bedankt, Rob. Maar Bertus, je hebt Google Groups aangemaakt, toestanden. Moet ik daar iets mee? Dat weet ik dus niet, hè. Ik ben niet zo'n groepenman. Weer one-to-one als het nodig is. Ja. Nee, ja, ik snap het idee van die groepen wel. Je hebt Yahoo Groups, je hebt nieuwsgroepen, je hebt deze groep, je hebt gewoon een lijstje in je e-mail. Er zijn zoveel mogelijkheden dat dat mij een beetje tegen de borst uit. Maar dat is een heel ander verhaal, hè. Liever één middel wat gewoon werkt en wat iedereen ook behapt, dit is weer een nieuwe erbij. En dat is het enige wat ik op tegen heb. Ik vind het verder prima, dat is helemaal geen probleem. En we kunnen daar gewoon aan meedoen. Hè. Nou is Google sowieso niet zo, wat mij betreft niet zo'n leuke. Die zit overal met zijn tengels tussen, maar dat is weer een ander verhaal. Maar laat maar proberen, eens kijken wat het doet. Maar ja, mijn antwoord heb je intussen al, dus dat is mooi. Oké, is doorgekomen. Ah, dat is weer een onhandige, ja. Zo, de meeste mails die ik naar anderen stuur, zet ik mezelf op de BCC-lijst. Dan weet ik in elk geval wat ik gestuurd heb, hè. Anders moet je dat weer ergens anders gaan zoeken, zeker als er aanhangsels aan hangen. Maar goed, ja, zo hebben we altijd wat. Leuk. We gaan kijken of het werkt. Bedankt, Bertus. Ja, dankjewel. Bertus, BNK, AVP, RG.
Zou ik een file mee laten lopen, Bertus, in dit soort met mailinglist? Inderdaad, van jee, is het aangekomen. 1, 2, iemand die over 2 weken halfwege de discussie wil doen, die kun je dan 10 minuten zeg maar een transcript sturen van wat er allemaal al gebeurd is. Ja, dan had je eens kunnen zien of het eruit is gegaan. Ja, klopt. Ja. Goed, dat is lelijk. Ja, er zijn inderdaad een paar trucjes voor. Succes! Het is allemaal niet zo moeilijk, hè? BK gaat mij naast het.